Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, wat goed dat je er weer bent. We gaan het vandaag weer verder hebben over de vijfvoudige bediening. Eerder heb ik een inleiding gedaan hierop vanuit Efeze 4, 3 weken geleden denk ik. En de afgelopen 2 weken heb ik gehad over de apostel en de profeet. En vandaag gaan we het hebben over de herder. Over de herdersbediening. En dan de komende 2 weken, tot en met Oud en Nieuw, gaan we het hebben over de leraar en nog de evangelist. En als je goed hebt geluisterd, dan heb je inmiddels begrepen dat de vijfvoudige bediening van de Heer Jezus Christus, die is er om de gemeente toe te rusten, op te bouwen. Toe te rusten tot dienstbetoon en het lichaam van Christus op te bouwen, zodat het sterk, groot, volwassen, wijs wordt en niet als kleine kinderen in de weer geslingerd wordt door allerlei golven en winden van leer. Dus daar is de vijfvoudige bediening voor. En vandaag dus een bijzondere, namelijk de herder, want de herder is ten aanzien van de andere bedieningen veel meer lokaal gericht. Nou, als je vraagt wat is een herder, dan is dat natuurlijk iemand die een kudde leidt. En een kudde is nou helemaal op een bepaalde plek en de herder moet daar nou ook eenmaal zijn. De andere bedieningen, apostel en bijvoorbeeld met name evangelist, die reizen veel meer rond. En de leraar ook. Een echte leraar die reist langs verschillende gemeentes en die geeft op verschillende plekken onderwijs, openbaringsonderwijs. En een profeet bemoedigt verschillende kerken. En een apostel doet dat natuurlijk ook. Maar de herder, en evangelist gaat er natuurlijk echt op uit, maar een herder die is veel meer gebonden aan de lokale gemeente. En met gebonden bedoel ik niet op een negatieve manier, maar op een positieve manier. Zonder kudde heb je natuurlijk ook geen herder. Dus de herder is daar waar de kudde is en de kudde is daar waar de herder is. Dus die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nou, in de Bijbel zie je allerlei verschillende titels, allerlei verschillende woorden die ervoor gebruikt worden. Opziener, voorganger, oudste, ouderling, herder. Maar allemaal hebben ze betrekking op het herderschap. Al die, nou, ik zou het maar even zo willen noemen, al die titels, al die functies, dat zijn gewoon uitwassen van de bediening van een herder. Je hebt bijvoorbeeld, ik noem het vaak zo, je kan in een kerk voorganger zijn of oudste, dat is dan een bepaalde titel. Maar je bediening is vaak wel gericht op herderschap. Je ziet dan wel binnen oudste teams dat er nog verschillende bedieningen kunnen zijn. Maar een oudste is altijd een herder, of een herder is altijd een oudste. Zo zijn die met elkaar verweven. Dus als er wordt gesproken in de Bijbel over opziener of ouderling, ik ga dat niet tot in den treuren uitleggen vandaag, maar dan wordt altijd gesproken over de bediening van herders. Ze hebben allemaal dezelfde overeenkomsten en functioneren op dezelfde manier. Nou, voordat we het gaan hebben over wat doet een herder, hoe word je een herder en hoe kan jij een goede schaap zijn? Hoe kan jij een goed schaap zijn? Excuus. Ga ik het eerst hebben over 2 leugens die ik veel zie als het gaat over herderschap. Ik heb ze bewust even voor aangezet, zodat we dat in ieder geval gehad hebben. En dat we daarna gewoon door kunnen met wat het namelijk wel is. Er wordt vaak wel gezegd door, en misschien wist je dat of helemaal niet, maar soms wordt er wel eens gesproken over dat de herder-leraar 1 bediening is. Omdat die in het Grieks in de Efeze 4 behoorlijk aan elkaar gekoppeld staat in de grondtekst. En dat is in die laag is dat in zekere mate ook zo. Daar zie je ook dat herder en leraar zwaar aan elkaar verbonden zijn in de Efeze 4. Maar in de grote lijn van de Bijbel zijn herder en leraar niet 1 bediening. Dat zijn echt 2 verschillende bedieningen. Waarom? Omdat je in de Bijbel sowieso ziet dat er echt aparte leraren zijn. Waarvan helemaal niet wordt genoemd dat ze ook herder zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld in Handelingen 13 vers 1. Daar zijn een aantal apostelen, profeten en leraren zijn daar aanwezig. Die waren bewust naar Antiochië gereisd. En die hadden natuurlijk daar geen lokale bediening. Dus er waren wel leraren, maar die waren niet per definitie ook natuurlijk herder. Verder zie je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 vers 28 dat de leraar apart en los wordt genoemd. Maar de reden waarom dat komt, denk ik, is omdat de Bijbel ook al heel duidelijk spreekt over wat de voorwaarden zijn voor een oudste. Als je dan bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 2 leest, dan staat er dat een oudste moet bekwaam zijn om te kunnen onderwijzen. 2 hoofdstukken verder in 1 Timotheus 5 vers 17. Dan kan je zien dat er ook blijkbaar oudsten zijn die arbeiden in het woord. Daar zegt de Bijbel, laat de arbeiders zijn loon waard zijn, met name hen die arbeiden in het woord. Dat gaat erover dat de ouderling of de herder die voorgaat in het onderwijzen van het woord van God, meer loon en meer eer geacht is dan anderen. En daarmee wordt natuurlijk indirect geïmpliceerd dat er ouderlingen zijn die niet voorgaan in, of die niet arbeiden in het woord of op een andere manier. Die zijn daar dus of niet voor geroepen of niet voor vrijgezet. Een voorganger die ook onderwijs geeft in de gemeente is daar ook vaak voor vrijgezet. Dus ze krijgen salaris van de gemeente. Ze zijn echt de woordpredikers in de gemeente. Maar herder en leraar is niet één bediening, het zijn echt twee verschillende. Dus je ziet dat er aparte losse leraren zijn, zonder dat ze ook herder zijn. En aan de andere kant zie je dat een herder altijd wel bekwaam moet zijn om te kunnen onderwijzen. Want ze moeten ook kunnen weerleggen, kunnen vermanen waar nodig. Nou, de tweede leugen die je vaak meemaakt is dat de herder of een oudste team of een ouderlingenraad moet een goede afspiegeling zijn van de gemeente. Ik kom in zoveel kerken en dan spreek je een oudste of een ouderling en die zegt ja, wij vinden het belangrijk dat er in onze oudste raad een goede afspiegeling is van de gemeente. Dus wij hebben iemand die is heel charismatisch, wij hebben iemand die is heel progressief, we hebben iemand die is heel liberaal. En dan beginnen ze een of andere politiek centrum uit te leggen. En dan vraag ik vaak aan die ouderling, zeg, of die oudste, en dan zeg ik, joh, wat is de bedoeling? Is de bedoeling dat de schapen de herder volgen of volgt de herder de schapen? En dan zie je ze vaak een beetje nadenken en meestal voeg ik daar dan aan toe dat als een herder op zijn schapen gaat lijken, dat hij dan vanzelf een beetje wollig wordt. En meestal reageren ze daar altijd een beetje lacherig op. Maar in veel kerken wordt het oudste raad of een ouderlingenraad of het oudste team of het leidersteam wordt gezien als een soort afspiegeling van de gemeente. Alsof we met elkaar democratisch een kabinet hebben verkozen en zij moeten ons volk vertegenwoordigen. Nou, mijn zoon heeft een boekje gekregen over schapen. Schapen die hebben geen boventanden. Ze hebben geen richtingsgevoel. Ik heb wel eens gehoord, als je een schaap aan een wollen touwtje aan een boom vastbindt, dan blijven ze nog staan. Zo dom zijn schapen over het algemeen. Nou, nu zijn schapen natuurlijk niet, of mensen zijn niet over het algemeen dom, maar schapen vertonen nou eenmaal schapengedrag en daarom hebben ze een herder nodig. En ik ga je zo vertellen wat die herder allemaal doet. Maar de gemeente is geen democratie, maar een theocratie. God spreekt tot leiders en die maken visie over de gemeente. Zij leiden de kudde en niet andersom. Dus een oudste raad of een oudste team of een ouderlingenraad mag natuurlijk wel in een bepaald opzicht een afspiegeling zijn. Dus je hebt een gemêleerd gezelschap van verschillende lenzen, verschillende bedieningen, ook van verschillende leeftijden, is helemaal niet per se verkeerd. Maar het oudste team moet geen afspiegeling zijn of geen democratie, democratisch verkozen kabinet zijn van de kerk. De gemeente moet een afspiegeling worden van het leidersteam en niet andersom. Nou, dat zijn zo even twee leugens waar ik aan moest denken. Die jou ook hopelijk leren om op een gezonde manier te kijken naar herderschap. Dan gaan we het hebben over wat doet een herder. En ik wil vandaag vier punten noemen over wat een herder doet. Waarvan ik denk, nou, die zijn in ieder geval belangrijk. Er zijn er nog meer, maar deze vier zijn in ieder geval voor nu belangrijk. In de eerste plaats, wijdt een herder, wijdt de schapen. En dat is met W-E-I-D. Misschien er nog achter, dat weet ik niet. In Psalm 23 zie je dat heel mooi, dat de herder die leidt zijn schapen, hij wijdt zijn schapen. En ook Jezus die vraagt aan Petrus, heb je mij lief? En dan zegt Petrus ja. En dan zegt hij, wijdt mijn kudde, wijdt mijn schapen, hoedt mijn kudde. Mensen hebben richting nodig, schapen hebben richting nodig. En die moeten van weide naar weide. En daarom wijdt een herder zijn kudde. Want wat betekent dat? Er is altijd een nieuw seizoen waar de Heer zijn kudde weer in wil brengen. En het is aan de herder om dat nieuwe seizoen te weten en daar ook zijn kudde in te leiden. En wat ik heel veel zie in de praktijk is dat veel kerken die vinden een mooie wei. En die zien een prachtig weiland en die denken, oh, het gras is groen, mooie wilgen erlangs, heerlijk slootje erbij. Daar gaan we even lang blijven. Met als gevolg dat heel veel kerken niet verder komen, niet in het nieuwe seizoen waar God in wil brengen, omdat ze zich te comfortabel voelen bij het vorige seizoen waar ze in gebracht zijn. En wat heel veel oudste teams dan doen, die zeggen, nou, dit vinden wij een prachtige wei. Hier zetten we een groot controlehek omheen, maar vervolgens staan ze de hele tijd in hun eigen scheid, al die schapen. Nou, dat is wat er gebeurt in heel veel kerken. En daarom is het ook noodzakelijk dat een herder zijn kudde leidt en wijdt van grazige weiden naar grazige weiden. Er is niet zoiets als een gearriveerde bestemming hier op aarde. We zijn simpelweg onderweg. Ook Psalm 23 spreekt over het door het dal heen gaan. Er is telkens een nieuwe route waar je doorheen gaat. Er is altijd iets nieuws wat God wil doen. Er is altijd meer openbaring, er is altijd meer kracht, er is altijd meer vrucht beschikbaar. En het is aan de herder om zijn kudde daarin te leiden. Dat is de eerste belangrijke die ik mee wil geven, is een kudde of een herder wijdt zijn schapen. Het tweede is dat de herder waakt over de zielen. Hebreeën 13 zegt dat voorgangers, dus herders, dat zij waken over de zielen van de kudde. En zij waken ook over de kudde. Nou, de staf van de herder, Psalm 23 spreekt over de stok en de staf. De staf van de herder die is er om te leiden, om richting aan te wijzen, om te bemoedigen, om de goede kant op te duwen. Maar de stok is als een wapen om de wolven weg te jagen. In Handelingen, ik weet het even niet uit mijn hoofd, ergens aan het einde van Handelingen, dan roept Paulus, roept die ouderlingen van Efeze, roept die bij zich en zegt hij straks, als ik weg ben, dan zullen er wolven van buiten de kudde komen en die willen de schapen verscheuren. Dus wat doet een herder? Hij waakt over de kudde. Dus hij zorgt dat er geen dwaalleraar binnenkomt. Hij houdt de wolven, houdt die buiten zijn kudde. Maar Paulus zegt ook, er zullen ook mensen van binnenuit opstaan, die zullen de waarheid verdraaien. En dat zijn mensen die zijn vaak in staat om grote groepen andere mensen weg te leiden van die echte kudde. En daarom is het noodzakelijk dat de herder ook zijn stok heeft. Want de stok is niet alleen een wapen voor de wolven, maar de stok is ook een correctiemiddel voor het schaap zelf. De Bijbel spreekt er op verschillende plekken over dat er tucht moet worden toegepast in de gemeente als er een schaap is wat dreigt af te dwalen in zijn levenswandel. En als dat niet wordt aangepakt, dan neemt dat schaap andere schapen mee in zijn wandel, met als gevolg dat er een groot verderf optreedt. Nou, een herder kan natuurlijk tuchtigen en corrigeren. En als dat uiteindelijk niet blijkt te werken, dan laat de Bijbel zelf zien dat het mogelijk is om een schaap daadwerkelijk uit de kudde te zetten, zodat hij niet langer de gemeente van binnenuit vergiftigt. Dus dat is wat een herder doet. Hij waakt over de kudde, hij waakt over de zielen van de schapen. En de staf is er om te leiden, maar de stok is om wolven weg te jagen, maar soms ook te tuchtigen in de gemeente als dat nodig is. Dus een herder wijdt en een herder waakt en een herder voedt de gemeente. Hij geeft ze onderwijs, zoals ik net al zei. Hij leidt ze van grazige weiden naar grazige weiden. Waar het gras groen is, daar eten de schapen. De Bijbel zegt, het woord van God is als een levend brood. Het is aan de herder om, en dan met name de herder die onderwijs geeft, om elke week weer een vers brood te bakken voor zijn schaapjes. Om weer een nieuw stuk mooi groen gras te vinden waar zijn schapen kunnen eten, zodat ze gevoed worden en opgebouwd. Heel veel schapen die leven van snack naar snack, van zondag naar zondag, maar ze worden niet gevoed, ze worden niet opgebouwd, omdat ze allemaal inspirerende preken krijgen, maar geen echte toerusting en onderwijs. En dat is een grote taak van de herder. De taak van de herder is niet om te inspireren. De taak van de herder is om toe te rusten. En dat is een heel ander ding. En inspiratie mag er overigens bij horen. Maar als een inspirerend praatje belangrijker wordt dan een gedegen toerusting, dan denk ik dat er iets misgaat. Vierde, laatste wat ik wil noemen voor deze podcast is, dat is herder die zalft. In de tijd van de Bijbel had je veel herders en kuddes in Israël. En als schapen dan aan het einde van de dag uiteindelijk op in hun hokking gingen of op de plek gingen slapen waar ze waren, kwamen ze vaak bij de herder en de herder zalfde hun hoofd met olie. En daarom zegt Psalm 23 ook, u zalft mijn hoofd met olie. En deze olie die had een reinigende werking, een kalmerende werking. Dus als schapen onrustig waren, dan werden ze rustiger door deze olie. Als ze allemaal parasieten bij zich droegen en bacteriën, dan zorgde de olie ervoor dat dat verdween, dat dat niet meer kon werken. Als ze wondjes hadden of dat soort dingen, dan werd de pijn verzacht. Ja, dat is wat een herder doet. Hij zalft zijn kudde. Hij bemoedigt ze. En daarom zegt Jacobus 5 ook, als je ziek bent, roep de ouderlingen bij je en zij zullen je zalven met olie. Dus de zalving van de olie heeft ook een genezende werking gepaard met het gebed van een rechtvaardige. Een herder maakt vrij. Hij is op zoek naar de verloren schapen. En hij ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade. Dat is wat de zalving van een herder doet. Dus de letterlijke zalving soms. En ook de spreekwoordelijke zalven. Nou, er zijn meer dingen, zoals ik al zei, maar deze hier hou ik het even bij. 4 dingen die een herder doet en zou moeten doen, is zijn schapen weiden, waken over de kudde, de gemeente voeden en de schapen zalven. Nou, hoe word je een herder? Ik dacht, misschien is wel leuk dat er mensen zijn die dit luisteren en denken, dit lijkt me nou echt wel mooi om een herder te zijn, om andere schapen voor te gaan in het volgen van Jezus. Nou, 1 Timotheüs 3 vers 1 zegt, als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, is dus herder, dan begeert hij een voortreffelijk werk. Met andere woorden, het is prachtig en het is goed om een herder te zijn. Dus een voortreffelijk ambt, een voortreffelijk werk wat je begeert als je oudste, ouderling of voorganger of pastor zou willen worden. Maar Titus 1 en 1 Timotheüs 3 schetsen er een heleboel voorwaarden bij. En je moet ze zelfs maar eens even thuis op je gemakje nalezen. Titus 1 en 1 Timotheüs 3 gaat over dingen als een heilig leven. Dat je niet pas heel kort bekeerd bent. Niet verslaafd aan alcohol. Dat je een man bent van 1 vrouw. Dat je betrouwbaar bent, zowel in de wereld als in de gemeente. Er staat een heel waslijst met dingen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar het is belangrijk dat die voorwaarden in jouw leven ook werkzaam zijn. Dus dat betekent aan de slag met je karakter, aan de slag met je handel en met je wandel. En welke tip ik je wilde geven? Ja, dus in de eerste plaats ambieer je een voortreffelijk werk als je dit wil. In de tweede plaats moet je begrijpen dat er veel voorwaarden zijn. En in de derde plaats moet je gewoon nu beginnen. Heel veel mensen wachten totdat ze een titel hebben of een functie of een baan of een salaris. Maar in een gezonde gemeente word je niet zomaar oudste, word je niet zomaar opziener, word je niet zomaar voorganger. Paulus die schrijft in 1 Timotheüs 5 vers 22, diezelfde brief, schrijft hij, leg niet iemand te snel de handen op en heb geen deel aan de zonde van een ander. Met andere woorden, je moet niet iemand te snel aanstellen in het oudsteschap. Dus als je in een gezonde gemeente zit, word je als het goed is niet zomaar oudste. Het moet blijken dat je een beproefd karakter hebt en een beproefde bediening, een beproefd leiderschap. Nou, hoe doe je dat? Door simpelweg nu te beginnen. Geloof mij, je kan nu al herder zijn. Je kan nu al jonge mensen bemoedigen, troosten, onderwijzen, aanmoedigen, leiden, coachen. Dat kan je nu al doen. Je hoeft daar niet mee te wachten totdat je een titel hebt. Sterker nog, als je er nu mee gaat beginnen, zal over een paar jaar blijken dat je geschikt bent voor deze bediening. Doe wat je hand vindt om te doen en begin nu. En wacht niet op een titel. Psalm 78 zegt het zo mooi. Aan het einde, dan kan je lezen dat de Heer David achter de schaapskooien vandaan haalde. Vers 71 zegt, hij haalde hem van achter de zogende schapen, deed hij hem komen, om hem te laten weiden. Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Met andere woorden, God haalde David van de schapen vandaan, de natuurlijke schapen, om hem zijn volk te laten leiden. David was al gepokt en gemazeld in het herderen van een gewone kudde met schapen, met echte schapen. En God ziet zijn hart, hij ziet zijn beproefde karakter, hij ziet zijn handelen en hoe hij al die jaren die kudde gewijd heeft. En hij weet, deze man is geschikt, want hij is beproefd. En hij haalt hem van achter die schapen vandaan en hij maakt hem als koning over Israël. En hij maakt hem als een herder voor zijn eigen volk. En dan zegt vers 72, hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en hen geleid met een zeer bekwame hand. Als je een herder wil worden, zorg dat je rein en heilig leeft, dat je een oprecht hart hebt en dat je ook bekwaam gaat worden in het weiden en in het hoeden en het voeden van schapen. En dat doe je simpelweg door nu al te beginnen. Dus hoe word je een herder? Kijk naar die voorwaarden, leef ze na. Begin nu, wacht niet op een titel. Ja, dat waren ze eigenlijk. Nou, als laatste vond ik nog wel leuk. Want dat is ook een belangrijke. Hoe kan jij een goed schaap zijn? Want herders zijn er om de gemeente te leiden, om de kudde te leiden. Maar dat betekent ook dat die schapen daar ook een rol in hebben. Nou, ik wil je gewoon 3 dingen noemen die maken dat jij een goed schaap bent voor de herders die over jou gesteld zijn. En de eerste is Hebreeën 13 vers 17. Waar de Bijbel zegt, gehoorzaam uw voorgangers, zodat ze hun werk niet al zuchtend hoeven te doen. Ik kom zoveel oudsten en ouderlingen tegen die zeggen, oh broeder, het is ook wel zwaar, hè, om oudste te zijn. En dan kom je ze tegen op een conferentie en dan zeggen ze, oh, zo lekker om even buiten de gemeente te zijn en even op te laden. Weet je wel, dat gebeurt heel veel. Dat is echt ongekend. En waarom? Omdat heel veel oudsten krijgen alleen maar brieven en kritiek en gezeur. En dan moeten ze weer wat vinden over de noodverlichting. En ze zijn met van alles en nog wat bezig, behalve met dat waar de Heer hen voor geroepen heeft. Dus als jij een goed schaap wil zijn, gehoorzaam je voorgangers. Doe wat ze zeggen. Laat het duidelijk zijn dat je in een gezonde gemeente geplant moet zijn. Met gezond leiderschap, maar gehoorzaam je voorgangers ook als je het niet met ze eens bent. Het kan zelfs zijn dat zij een minder goede visie hebben dan jij. Dan nog zijn zij ervoor aangesteld om de gemeente te leiden. En dat kunnen ze niet als schapen niet luisteren. Het tweede is, bid voor ze. Efeze 6 vers 19 zegt Paulus, bid ook voor mij dat mij de woorden gegeven worden bij het openen van de mond. Ik heb uit eigen ervaring, kan ik je vertellen, het is zo belangrijk dat er mensen om je heen staan die voor je bidden. Die je bemoedigen, die je aanmoedigen en die zeggen, hey, ik heb voor je gebeden en de Heer gaf me nog deze indruk. Misschien kan je er nog wat mee in je preek, weet je wel, dat soort dingen. Super belangrijk voor voorgangers, ouderlingen en herders, dat ze zich voelen, dat ze gedragen worden door de gemeente in gebed, in vasten, weet je wel, dat de gemeente zich uitstrekt ook voor hun om ze ook in de geestelijke wereld te beschermen in gebed. En als laatste, hoe kan je een goed schaap zijn? Verlicht hun werk. Aaron die tilde de handen van Mozes op, zodat Mozes het volk kon zegenen. Mozes was geroepen om met opgeheven handen het volk te zegenen, zodat ze de strijd zouden winnen. En Aaron was geroepen om zijn handen omhoog te houden, zodat Mozes dat kon blijven doen. Stapel een herder niet op met allerlei rompslomp over wat er allemaal nog moet gebeuren. Er zijn zoveel kerken. Dan zegt de gemeente, dit of dat moet er gebeuren. En dan zegt de oudste, wie staat erop? En dan zegt de gemeente, jij! Maar zo werkt het niet. Zo zou het niet moeten werken. Verlicht het werk van de oudste door werk uit hun handen te nemen. Het woord diaken in de Bijbel, die werden aangesteld om het praktische werk van de apostelen te ondersteunen. Het woord diaken betekent dienaar. Stapel een oudste, een herder stapelt niet op met rompslop en allerlei praktisch werk, maar verlicht het werk van hun handen, zodat zij de tijd en ruimte hebben om voor jou te bidden, om het woord in te duiken, zodat ze je elke week weer een vers gebakken brood voor neus kunnen zetten. Hey, wees gezegend.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.